Goedenavond gemeente. Van harte welkom in de machtige naam van Jezus Christus, onze Heer. Ook een hartelijk welkom voor de luisteraars en kijkers die via de radio of livestream met deze dienst meeleven. Ik ben vergeten mijn briefje mee te nemen, dus ik doe het van de kleine lettertjes van mijn telefoon. Dus het kan zijn dat ik wat mis, maar dan is me dat hopelijk vergeven. Vanavond zal dominee Van Hoof bij onze dienst leiden. Vanochtend zagen we u al in de kerk aanwezig zijn in de ochtenddienst. En hopelijk heeft u ook een mooie dag gehad in het welbekende Oud-Dorp. De titel die u boven de preek hebt gezet is Het imago Dei is zoek. We zien uit naar de boodschap die God u voor ons gegeven heeft vanavond. De mededeling kunt u teruglezen in de leesbrief. Vanochtend heb ik al iets gezegd over Aad Bijlo. Voor degenen die er niet waren, het gaat relatief goed met hem. Hij is geopereerd, er zijn twee stents geplaatst en dat is goed gegaan. En hij wacht nu nog op een operatie aan zijn hartklep. Wilt u voor hem bidden en ook voor de andere zieken en of eenzamen die in de nieuwsbrief staan of die niet in de nieuwsbrief staan, wilt u ook aan hen denken in uw gebeden. Bij de uitgang na de dienst is er een collecte, maar u kunt uw gift natuurlijk ook mobiel betalen of via de QR-code die in de nieuwsbrief staat of de gift-app. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 84, vers 1, 2 en 3. Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer, het huis waar Gij uw naam en eer hebt laten wonen bij de mensen. Willen u vragen dit lied, als het mogelijk is, staande te zingen. Mede namens de kerkenraad wensen wij elkaar een gezegende dienst tot eer van onze almachtige God.
mag gaan zitten. Zoals al gezegd, ik was hier vanochtend ook al en ik heb samen met iedereen die er toen ook was genoten van de dienst. En als we elkaar zo vanavond weer ontmoeten, dan mogen we ook ervan verzekerd zijn dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar het prachtige lied. Heer Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. En zo mag het zijn, zo is het ook. Heer Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Vanavond is het thema, het imago Dei is zoek. Ik denk, laat ik eens een paar moeilijke woorden gebruiken. Het beeldenis van God is zoek. Vaak zeggen we tegen elkaar van, je bent naar Gods beeld geschapen. En daar bedoelen we iets bemoedigends mee. Dan proberen we ook, zeker als gevoelige zaken aan de orde zijn, proberen we elkaar toch voor te houden. Dat we naar Gods beeld geschapen zijn. Maar hoe zit dat eigenlijk met dat beeld van God? En is het werkelijk zo dat wij naar Gods beeld geschapen zijn? En hoe is het vandaag met dat beeldenis van God? En vraagt God misschien daar ook iets mee als wij Gods beeldenis uitdragen? Nou, daar gaat het vanavond over. Opwekking 369, ook zo'n prachtig lied, dat zegt dat door uw genade, Vader, wij hier binnen mogen komen. En dat realiseer je eigenlijk nooit, toch? Het is toch eigenlijk gewoon dat we hier binnen mogen komen. Ja, hier wel misschien. En toch is het genade. Toch is het God die ons als het ware een zetje gegeven heeft om hier naar binnen te lopen. En daarom mogen we extra blij zijn dat het Gods genade is dat we hier ook met elkaar zijn. Laten we daarvan zingen. Door uw genade, Vader, mogen wij hier binnen gaan. En we gaan van de orgel naar de piano. Ook dat is mooi. Wilt u samen met mij, als dat kan, staande het avondgebed bidden? Hemelse Vader, dank u wel dat u ons hier op deze plek ook vanavond hebt samengebracht. Dat u ons geroepen hebt met uw liefdevolle stem. Hier als uw gemeente, als uw lichaam, Heer Jezus. Daar danken we u voor. Heer, we bidden om uw geest, uw heilige geest. Heer, dat onze harten aangeraakt zullen worden, ook vanavond. Dat u met uw geest door de rijen heen wilt gaan. Dat hoe we hier ook zijn, hier met onzekerheid, misschien verdriet, of met goede gevoelens, goede gedachten, Vader, we komen voor u. We komen onszelf brengen, Heer, voor uw troon. Heer, we willen luisteren naar uw woord. We willen van u zingen. Vader, raak ons aan met uw geest, opdat onze harten ook vanavond veranderd zullen worden. En we bemoedigd de nieuwe week in zullen gaan. Hier, dat bidden we u, uit genade, in Jezus' naam. Amen. Ik wil met jullie lezen uit Genesis 1, een gedeelte en een kort gedeelte uit de eerste brief van Petrus. Genesis 1, het scheppingsverhaal. En God zei, laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. En God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Hij zegende hen en zei tegen hen, wees vruchtbaar en word talrijk. Bevolk de aarde en breng haar onder je gezag. Heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen. Ook zei God, hierbij geef ik jullie alle zaaddragende planten en alle vruchtbomen op de aarde. Dat zal jullie voedsel zijn. Aan de dieren die in het wild leven, aan de vogels van de hemel en aan de levende wezens die op de aarde rondkruipen, geef ik de groene planten tot voedsel. En zo gebeurde het. God keek naar alles wat hij had gemaakt en zag dat het zeer goed was. Het werd avond en het werd morgen, de zesde dag. Dan enkele verzen uit de eerste brief van Petrus. Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerte waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst. Maar leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat immers geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Tot zover het woord van God. We zingen met elkaar opwekking 464. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer.
Thank you.
Gods beeltenis, daar gaat het over vanavond. Gods beeltenis zijn in deze wereld. Of zoals Petrus het herhaalt in zijn eerste brief, wees heilig, want ik ben heilig. Dat is ook Gods opdracht aan de mens, vanaf het begin en ook vandaag. Maar wat betekent dat nou voor jou en voor mij? Daar zal het over gaan vanavond. Maar laten we beginnen bij het begin. Het begin van de schepping, waar staat dat de aarde woest was en doods. In het Hebreeuws is dat de aarde was tohu en bohu. Dat is een Joodse uitdrukking die lelijkheid en duisternis voorstelt. Deze woorden verbeelden in het Jodendom ook dat er chaos kan zijn. In jou en in mijn leven soms. En het is goed om dat in de gedachten te houden, want God is het die uit chaos orde schept. Dat lees je in het eerste hoofdstuk van Genesis, in Genesis 1. En dat zie je ook in het patroon van de schepping. God schept niet zomaar, er zit een patroon in zijn scheppingswerk. Eerst vormt God namelijk de aarde en daarna vult hij de aarde en spreekt zijn zegen erover uit. Dat is wat je steeds als een patroon terugleest. Zo vormt hij op de eerste dag en vult hij de aarde als het ware op dag 4. Hij vormt weer op dag 2 en vult op dag 5. Ik zal het wat uitleggen. Zo moet je dat zien. Op dag 1 moet je bij vormen denken aan het onderscheid tussen licht en duisternis. En bij het vullen op dag 4 moet je denken aan de zon voor de dag en de sterren aan de hemel voor de nacht. En zo gaat het in Gods scheppingswerk steeds. En God zag dat het goed was. Hij zegent zijn schepping. God is een God die orde schept in de chaos. Hij vormt, hij vult en hij zegent. Houd dat even vast. Hij vormt, hij vult en hij zegent. Ik kom daar straks op terug. En dan komt er dus die zesde dag, waarvan we net iets gelezen hebben. De schepping is al gevormd, hij is gevuld, maar er ontbreekt nog iets. Iets heel wezenlijks. God wil niet alleen zijn. Moet je voorstellen, God is bezig met zijn scheppingswerk en gaat er eens goed bij zitten. En hij zegt, laten we mensen maken naar ons beeld. Mensen die op ons lijken. Overigens, God zegt hier niet, laat mij mensen maken die op mij lijken. En zo zie je dat in het meervoud van wij en ons al iets van een teken te zien is van Vader, Zoon en Geest. Mensen die op ons lijken, zegt God. Zij zullen degene zijn die talrijk worden. Zij zullen degene zijn die zorgen voor mijn schepping. Waarom was het trouwens zo dat de mens pas op de zesde dag geschapen is? Als kroon op de schepping zou je toch niet als laatste je indenken dat de mens geschapen is? In de Talmud, dat is een Joods belangrijk geschrift, waar heel veel commentaar en discussie is terug te vinden over de Tenach. Dat is het Oude Testament, zeggen wij. Dat is de Joodse Bijbel. In de Talmud is daar een leuke anekdote voor terug te vinden. En die gaat ongeveer zo. De mens is op de zesde dag geschapen, opdat tegen de mens die het waard is, gezegd kan worden, kijk. Kijk, over al hetgeen dat al geschapen is, mag jij, mens, zorg dragen. Maar tegen de mens die het niet waard is, kan zo ook gezegd worden, let op, zelfs een mug was er eerder dan jij. Beeld je dus maar niks in, mens. en passant, geeft God de mens nog wel een advies mee. Wat je eten zult, ziet er zo uit. Voor de mensen zijn de zaaddragende planten en de vruchtbomen. Voor de dieren en de vogels zijn de groene planten. En ik weet niet hoe het zit bij u. Wie houdt er van een biefstukje? Best wel een... Ja, hè? Ik eigenlijk ook wel. Maar we moeten ons realiseren dat het vanaf dit begin niet zo was bedoeld. Maar daar gaat een andere preek over. Terug naar die zorgopdracht. Die zorgopdracht aan de mensen. God heeft die opdracht aan mensen verbonden, en dan komt het, met het zijn van zijn beeldenis. Dat hoort bij elkaar. En daarmee heeft God jou en mij een partner gemaakt. Een partner om van zijn beeldenis getuige te zijn, terwijl we zorg dragen voor elkaar en voor de wereld. Zo was het bedoeld. Maar wat betekent dat eigenlijk? Als je zegt dat je wonderbaarlijk geschapen bent naar Gods beeld. En nu wordt het spannend. Ik ga het uitleggen. In fysieke zin, dus lichamelijk, betekende dat in Genesis 1, aan het begin dus dat Adam en Eva niet stierven. Geen ziekte kende. Geen gebreken ook. En de lichamelijke behoeften en passies waren in lijn met Gods heiligheid. Maar er was ook nog een moreel beeld. In morele zin betekende die beeldenis onder meer dat mensen rechtvaardig waren. Liefdevol. In staat om wijze en verantwoordelijke besluiten te nemen. Vol van vertrouwen ook. Begripvol en met een wil die in lijn was met Gods wil. Dus het beeldenis van God was fysiek aan de ene kant en moreel aan de andere kant. En God zag dat het goed was. Hij vormde, hij vulde en zegende de mensheid. Zo is het begonnen. Zo werd Gods beeldenis gereflecteerd in ons mensen. Maar we weten het allemaal. Toen kwam de zondeval. En op een of andere manier was het voor mensen lastig geworden om God te vertrouwen. Adam en Eva werden aangezet om te geloven dat het beeld van God betekende gelijk zijn aan God. Het vertrouwen in God werd ingewisseld voor vertrouwen in de grote verleider, de slang. Degene die Adam en Eva op het spoor zette van zelfvervulling. Wij zijn zelf God. We hebben God niet nodig. En we weten het. Daarna werd alles anders. Er trad vervreemding op. Tegenover God en tegenover elkaar. In de natuur en de aardbodem raakte verstoord. Ziekte en dood deden hun intrede. Zwangerschap en bevalling werden voor de vrouw een zware last. De man deed voortaan zwoegend zijn werk. En niet onbelangrijk, de gelijkwaardige verhouding tussen man en vrouw raakte verstoord. Lees het maar terug in Genesis 3. Het staat er allemaal. En als je dat allemaal tot je door laat dringen, zie je vervolgens ook dat zonde het persoonlijke overstijgt en alles en iedereen treft. De zonde is een collectieve macht geworden, waartegen je als enkeling niets meer hebt in te brengen. En als je dat erkent, dat de zondeval als een virus rondgaat, en schade berokkent, zowel onder mensen als onder de natuur en de aarde zelf. Dan zie je ook hoe de gebrokenheid van de schepping eruit is komen te zien. En dan is het niet vreemd als je Paulus hoort zeggen, dat de schepping zucht en uitziet naar haar redding. En dat jij en ik hier ook aan onderhevig zijn. In de zin van ziekte en dood, maar ook in de zin van onvolmaaktheid naar lichaam en geest. wacht, denk ik, heel duidelijk zijn. Een belangrijke vraag wordt dan, ben je dan nog wel Gods beelddrager? Ben je dan nog wel Gods beelddrager? Kun je dan nog tegen elkaar zeggen dat wij wonderbaarlijke schapen zijn naar Gods beeld? Nou, in elk geval niet meer in fysieke zin. Kijk maar naar lichamelijke en psychische ziektes. Kijk naar aangeboren gebreken in fysieke of in geestelijke zin. Kijk naar alle hoedanigheden in de sfeer van geslacht en gender en seksuele voorkeuren. In al deze dingen missen we allemaal het beeld van God. Is dat voor altijd zo? Is er geen herstel dan? Jawel, dat is er wel. Aan het einde der tijden, als God zegt dat er geen pijn meer zal zijn. Geen gebrek, geen ziekte, geen dood. Is hiermee alles gezegd? Nou, gelukkig niet. Nee, hiermee is niet alles gezegd, want er is ook het beeld van God in morele zin. En eigenlijk is dat veel belangrijker. Het is het kernbeeld van God. Het reflecteert de rechtvaardigheid en de heiligheid van God. Hier is het voor God het meest om te doen als het gaat om zijn relatie met jou en met mij. En als het gaat om het zijn van zijn beeltenis naar elkaar toe en naar de wereld om ons heen. Wil je weten? Wil je weten hoe dat eruit ziet? Jezus vertelt er veel over. In de bergreden, in de zaligsprekingen. Als hij het heeft over naastenliefde. Als hij het heeft over oordelen en niet oordelen. De andere wang toekeren. De tweede mijl meelopen. Maar luister ook naar Paulus. Als hij het heeft over geduld, over zachtmoedigheid. Over liefde, over goedheid. Over vrede. Allemaal karaktertrekken van de Heer Jezus. En nou komt het mooie. Jij en ik zijn geschapen met alle kwaliteiten die het mogelijk maken om het karakter en de natuur van God echt te weerspiegelen. Dat is nogal wat, hè? Er zit iets in ons waardoor het mogelijk wordt om inderdaad iets van die beeltenis van God te laten zien aan elkaar. Want als God jou oproept om heilig te leven, omdat ook Hij heilig is, heeft dat alles te maken met het tot leven roepen van die kwaliteiten die binnenin ons zitten. Ook hier weer de vraag. Ook hier weer die vraag, is dat morele beeld nog aanwezig? En het antwoord is, ternauwernood. Ternauwernood. Dus ja, het is er nog, maar ook nee, het is zo vervuild. Want die collectieve macht van de zonde, oh, die gaat zo rond. En die maakt het er helemaal niet makkelijker op. Er wordt voortdurend op je ingebeukt met allerlei verleidingen. Om vooral maar je eigen weg te gaan. Want jij bent toch ook God? Jij weet het toch ook het beste? Samengevat. Het fysieke beeld van God is verloren. Het morele beeld van God is behoorlijk vervuild, maar in potentie nog wel aanwezig. En ik moet toegeven, en ik kijk zo rond naar jullie, het is geen optimistisch plaatje. En misschien ben ik wel te somber, maar kijk eens met me mee in 2000 jaar menselijke geschiedenis. Hebben we er iets moois van gemaakt met elkaar? Waar Gods liefde echt ook in de kern van het leven stond? Nee toch. En kijk eens om je heen, vandaag de dag en de wereld van vandaag. Nee. Het is een en al gebrokenheid. Het is een somber plaatje, inderdaad. Maar toch. Met het verloren gaan van Gods beeldenis in ons, zie je in de Bijbel steeds opnieuw dat het verhaal niet klaar is. Het eindigt niet. Integendeel, God heeft het nooit opgegeven. Want heel kort na de zondeval, heel kort daarna, sluit God al dat prachtige verbond met Abraham. En hij zegt, jij zult een groot volk worden. En in jou zal de hele wereld gezegend worden. En wat bedoelt God dan? In jou, in dat volk van mij, zal zichtbaar worden wie ik ben. Ah, Gods beeltenis. Daar heb je het. Maar als Gods volk het uiteindelijk toch niet redt, weer teleurstelling. Als Gods volk het uiteindelijk toch niet redt en steeds weer kiest voor afgoden en eigen richting, stuurt God keer op keer rechters, profeten, om de mensen weer op zijn spoor terug te halen. Wees heilig, zegt God. Wees nou heilig, want ik ben het ook. En als de ballingschap op een einde loopt en God opnieuw zijn liefde voor zijn volk niet opgeeft, is daar Jezus Christus. Verbonden met Gods volk. Hoe kan het ook anders? Het verhaal stopt niet. Het wordt opnieuw vernieuwd. Gods doel blijft hetzelfde. Jezus laat zien wat heilig leven is en begint het verhaal dat wij tot op de dag van vandaag nog steeds kennen. En de Heer belooft het. Lees het maar na. Hij belooft zijn geest in ons van binnen. Om het leven van hem te volgen. En net als de Heer, de Vader te geloven. Om het met de woorden van het begin te zeggen. God vormt ons in Christus tot een nieuwe schepping. Hij vult ons met zijn Heilige Geest. En hij wil ons zo graag zegenen. Hij zegent ons. Nou, wat betekenen deze dingen nou voor het verstaan van Gods stem? Voor het antwoord op de uitnodiging, wees heilig, want ik ben heilig. Nou, in de eerste plaats betekent dit dat je je bewust bent dat God degene is die orde schept in de wereld. En grenzen stelt aan het leven. God roept je om met zijn hulp, met respect, naar zijn ordening te leven. Zoals hij het bedoeld heeft. En dat is belangrijker, veel belangrijker dan je misschien wel denkt. Gods orde is er voor jou ten goede. Niet om je te pesten. Of om je te beperken. Dus laat ik een paar voorbeelden geven. Vanuit de hedendaagse wereld. Naar Gods stem luisteren betekent dat je aanvaardt dat hij het is die man en vrouw geschapen heeft, gelijkwaardig en elk naar haar en zijn unieke en elkaar aanvullende eigenschap. Niet luisteren naar Gods stem betekent dat je die ordening naast je neerlegt. En bijvoorbeeld denkt dat de mannelijke en vrouwelijke identiteit iets is wat je zelf kunt kiezen. Maar dat is iets dat voortkomt uit filosofieën van deze tijd. En natuurlijk zijn er altijd uitzonderingen. We leven tenslotte in de gebrokenheid van deze wereld. Maar de ordening die God aanbrengt en al aangebracht heeft in zijn schepping, daarvan mag je zeggen, zo is het goed. Zo mag ik er naar leven. Laat ik dat nou doen. Ik geef jullie een voorbeeld. Mijn vrouw die volgt schilderlessen, kunstschilderlessen. En haar docenten heeft een dochter. En die komt op een dag thuis van school, zit in de brugklas geloof ik, met het verhaal. Nou, op school zeggen ze dat ik zelf mag kiezen of ik nou een jongen dan wel een meisje ben. Dat zijn serieuze vragen. Serieuze dingen. En die moeder weet niet wat ze moet zeggen. En ik denk dat wij als christenen mogen zeggen, ja, maar joh, je bent als meisje geboren. En daar mag je blij mee zijn. Want zo heeft God het bedoeld. En nogmaals, er zijn altijd uitzonderingen. Maar gemiddeld genomen, los van de filosofieën van deze tijd, mag je dat zeggen. Zo heeft God het bedoeld. Laten we daar blij mee zijn. Laten we daarna leven. Het betekent bijvoorbeeld ook dat je de grenzen van de natuur ligt respecteren. Niet luisteren naar Gods stem betekent dat wij mensen de aarde als het ware opeten. en het verbruik en met het verbruik het milieu en Gods schepping verpesten. Ja, dat zien we ook om ons heen. Wel luisteren betekent dat je binnen je eigen mogelijkheden dat respect reflecteert in de dingen die je elke dag doet. Ten slotte, wat dit betreft, Gods grenzen respecteren betekent ook dat je rust van je werk. God gaf daarin een heel makkelijk en simpel voorbeeld. Op de zevende dag rustte hij van zijn werk. Ik kan me niet voorstellen dat God voor de tv ging hangen. Of anderszins op de bank onderuit ging. Het was een actieve rust. Want hij zegende zijn schepping. En hij zag dat het goed was. En zo mogen wij ook actief rusten van ons werk. Je hoeft niet mee te denderen in de 24-uurs-economie van vandaag. Die gaat over grenzen heen die God aan het leven gegeven heeft. Zo kan ik nog wel even doorgaan met dat soort voorbeelden. Maar hoe zit het nou met de morele kant van Gods beeldenis? Die kant die zo belangrijk is als het gaat om in de chaotische wereld waarin wij leven, toch te laten zien wie God is. Hoe moeilijk dat soms ook is. De enige mens, hè, de enige mens die in moreel, ethische zin Gods beeldenis voor 100% heeft waargemaakt, is Jezus Christus zelf. En van hem zegt Paulus dat Jezus de tweede Adam is. Wat de eerste Adam niet kon, dat deed Jezus wel. Hij, Jezus Christus, die het gelijk zijn aan God aflegde en werd als een dienaar. Hij die toonde dat ware kracht verborgen zit in zwakheid. In de tweede mijl meelopen, in de andere wang toekeren, in het kwade overwinnen door het goede. Wat betekent dat? Voor jou, voor mij. Weet je nog, het patroon van Gods scheppende kracht was vormen, vullen en zegenen. Dus nogmaals, God heeft je in Christus tot een nieuwe schepping gevormd. God heeft je in Christus tot een nieuwe schepping gevormd. Hij heeft je gevuld met de geest van Christus, zodat de kwaliteiten in jou tot leven kunnen komen. Die nodig zijn, die kwaliteiten, om zijn beeldenis werkelijk te laten zien in de wereld. En als dat gebeurt, en God ziet het, dan zegent hij je. Dan zegent hij je. Hij heeft al hetgeen gedaan dat jij en ik nodig hebben om in deze wereld een licht te zijn. Maar je moet wel ja zeggen tegen God. Er gebeurt niks als je het werk van de Heilige Geest naast je neerlegt. Als je niet wil luisteren naar de stem van God. Zou jij naar Gods stem willen luisteren? Zou jij dat licht willen zijn? Misschien is het wel te moeilijk. Misschien ga je liever je eigen weg. Want ik geef het je te doen, hè. Als de geest van Christus tegen je zegt, vergeld dat kwaad dat jou is aangedaan nou eens niet met terugslaan. Zegen degene nou eens die jou dwars zit. Doe het nou. Gun haar of hem nou het goede in plaats van het kwade. Keer de andere wang nou maar echt toe. Echt, daar verlies je niks mee. Maar nogmaals, misschien is het wel te moeilijk. Maar de Heer zegt, vertrouw mijn stem nou. Volg mij nou. Dan ben je een beeld van mij. Dan wordt het waar. Dan schijnt jouw licht in de duisternis. Weet je, misschien klopt die anekdote over de schepping uit de Talmud wel. In onze natuurlijke mens ben je het misschien niet waard om zorg te dragen voor jouw wereld en voor elkaar. Wees daarom maar klein. De mug was er eerder dan jij. Maar vanuit die houding, vanuit die houding van nederigheid, zoals Jezus Christus dat zelf aan ons voordeed, zijn we alles waard. Alles waard. En mogen we voor elkaar en voor deze wereld zorg dragen. En, geloof het of niet, en Gods beeldenis zijn. Dat is zijn belofte. Daar mag je elke dag naar uitstrekken. Maar geloof het maar. Geloof het nou. Als de stem van de Heilige Geest tegen je zegt, doe het eens anders. Wees nou eens niet vol van bitterheid. Maak nou eens geen ruzie. Verzoen je nou eens met de ander. Ga die goede weg eens. Loop desnoods die tweede mijl eens mee. Want echt, echt, dan wordt het toch anders. Want dan ben je beelddrager van God. Amen. Als antwoord op de prediking zingen we: Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij u. Ben ik ontrouw, gij blijft immer dezelfde. Die gij steeds waart, dat bewijst gij, ook nu. Dus hoe je er ook bij zit, hoe je leven ook is, hoe moeilijk het ook voor jou is om ja te zeggen tegen Gods roepstem, om ja te zeggen tegen de stem van de Geest, God is trouw. God is trouw. Er is geen schaduw van omkeer bij hem. Laten we daarvan zingen. Thank you. Als het mogelijk is, wilt u dan samen met mij gaan staan om te danken en voorbeden te doen. Hemelse Vader, dank u wel voor uw woord hier. Dank u wel dat we vanavond mochten leren wat het nou werkelijk betekent om beeldenis te zijn van u. En tegelijkertijd, als we u danken, Heer, vragen we ook om uw hulp. Want we realiseren ons terdege, Heer, dat de macht van de zonde zo krachtig is. Dat verleidingen zo aanwezig zijn. Dat we zo ontzettend druk kunnen zijn. Dat uw stem niet meer gehoord wordt. Terwijl het toch de belangrijkste is. Uw stem is de belangrijkste in ons leven. Vader, leer ons om elke minuut van de dag alert te zijn op wat u ons wil zeggen. Heer, en boven alles staat, Heer, dat u zegt tegen ons: wees heilig, want ik ben ook heilig. Heer, dat treft ons totale leven. Als apart gezet voor u. Als zoekend naar uw karakter, Heer Jezus. Dat we dat mogen laten zien. Dat we dat mogen spiegelen in ons leven naar elkaar toe. Heer, of het nou naar elkaar toe is in de gemeente of in de buurt, in de wijk, in de straat waar we wonen. Vader, help ons. Om uw liefde uit te delen. Om uw beeltenis te tonen als een getuigenis van u aan mensen om ons heen. Heer, zo bidden we voor elkaar. Om moed, om kracht, kracht van uw geest. Heer, wilt u zo met ons meegaan de week in. En wilt u ons zo bemoedigen. Heer, maar we bidden ook voor degenen die het extra nodig hebben hier. Dat u bij hen bent. Hier voor de zieken onder ons. Hier voor de familie Bijlo is al eerder genoemd hier. Wilt u bij hem zijn? Hier als hij nogmaals geopereerd moet worden. Wilt u bij de familie zijn? Wilt u bij de andere zieken zijn? Wilt u bij degene zijn, Heer, die iemand moet missen? Vader, help ons. Heb u zo nodig. Zonder u kunnen we niet, Heer. Heer, geef dat we ons dat steeds meer realiseren. Heer, dat we onze eigen God niet moeten zijn, niet hoeven te zijn. Maar dat u onze God bent. En dat uw liefde, uw nabijheid vele malen groter is. Dan wat dan ook we zelf bedenken of doen. Heer, wilt u zo met ons meegaan deze week in? Uit genade vraag ik u dat in Jezus' naam. Amen. Amen. U mag nog even gaan zitten. We zingen nog een ene laatste lied. Ik had in mijn voorbeeldliturgie de offeranden, de collecte hier neergezet. En dan heb je zo'n mooi moment nog een voorlaatste en een laatste lied te zingen. Maar nu zit het bovenop elkaar, dus dat gaan we anders doen. We zingen nog een voorlaatste lied, dan de zegen. En dan als uitgangslied 425, wat heel mooi ook een zegenlied is. We zingen lied 705 uit de nieuwe lidbundel. Ere zij aan God de Vader, ere zij aan God de Zoon. Kunt u samen met mij gaan staan, voor zover het nog niet het geval is, om Gods zegen te ontvangen. Mogen God vanuit zijn rijke luister uw innerlijk wezen kracht en sterkte schenken door zijn geest. Zodat door uw geloof Christus kan wonen in uw hart en u geworteld en gegrondvest blijft in zijn liefde. Dan zult u samen met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen. Ja, de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat. Opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid. Ga in zijn vrede. Amen.